Wij gaan verder met de Romeinenbrief. Het is vandaag 17 april, eerste paasdag op de kerkelijke kalender. Ja, morgen is het 17 Nisan, ja. Blijkbaar, ik heb het niet nagekeken, maar 17 Nisan is de opstandingsdag. Dat de Heer opstond, dus wij lopen daar wat op vooruit, hè. Maar het is in ieder geval de 17e en dat zegt ook iets. Wij gaan verder met Romeinen 9. En ik heb even gedacht om de verzen van de vorige keer niet te herhalen. Terwijl ik dat eigenlijk altijd wel doe. Omdat Romeinen 9, vanaf Romeinen 9 begint een nogal specifiek gedeelte. Daarover straks meer. Maar ik dacht... Ja, het is toch al te zaken, dus ik lees toch de laatste verzen van Romeinen 8, die we de vorige keer besproken hebben, 2 weken geleden. Die lees ik nog even voor het verband. En dat is toch wel belangrijk en daar kom ik dan ook straks over op. We hebben vorige keer besproken vanaf Romeinen 8 vers 31 tot het einde van Romeinen 8. En daar staat, wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie is tegen ons? Hij die zijn eigen zoon niet spaart, maar ten behoeve van ons allen overlevert, hoe zal hij ons, samen met hem, ook niet alle dingen genade geven? Wie zal uitverkorenen van God aanklagen? God die rechtvaardigt? Wie zal veroordelen? Christus Jezus die stierf en veel meer die werd opgewekt, die ook aan de rechterhand van God is en die ook ten behoeve van ons pleit? Wat zal ons scheiden van de liefde van God die in Christus Jezus is? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of het zwaard? Zoals geschreven staat, wegens u worden wij de gehele dag ter dood gebracht. Wij worden gerekend als schapen voor de slachting. Maar in al deze dingen zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons lief heeft. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog boodschappers, nog overheden... Nog de nu bestaande dingen, nog de aanstaande dingen, nog machten, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heer.
Amen.
Amen wilde ik bijna zeggen. Ja. Ja. Nou ja, ik zou hier kunnen afsluiten, dan hebben we toch een mooie ochtend gehad, zou ik zeggen. We hebben het over de opstanding. Hè? Hij die stierf wat meer is, die is opgewekt. Nou, ik ga deze versie niet nog een keer besproken. Dat hebben we redelijk uitgebreid gedaan. En als God ons de tijd geeft, dan zullen we het wellicht nog eens doen. Maar nu verder met het volgende hoofdstuk. En we komen dus in Romeinen 9 vers 1. En daar zegt Paulus... Heel nadrukkelijk en heel plechtig. Ik zeg de waarheid in Christus. Ik lieg niet. Want mijn geweten getuigt samen met mij in Heilige Geest. En Paulus legt hier een nadruk op wat hij gaat zeggen. En hij zegt dat wel vaker, hè, dat ik spreek waarheid. En, en hij zegt hier nog eens achter, ik lieg niet. Dus hij zegt het positief en negatief. Ook om te benadrukken wat hij hier naar voren gaat brengen. Met andere woorden, wij zouden zeggen, attentie, wat ik nu ga zeggen is belangrijk. En hij zegt hierover dat zijn geweten getuigt samen met hem in Heilige Geest. En eerst maar even over de setting van dit hoofdstuk. Deze hoofdstukken, ik denk dat als ik het kringetje rondkijk, dat het redelijk bekend is. Maar deze versen, deze hoofdstukken bedoel ik, Romeinen 9 tot en met 11, dus deze drie hoofdstukken, 9, 10 en 11, dat is een onderbreking in de uiteenzetting. En je zou dus, Je zou dus zo van Romeinen 8 door kunnen lezen in Romeinen 12. Ik ga niet zeggen dan mis je niets, want dat is niet zo. Alleen, qua Wat Paulus nu gaat vertellen is echt een, dat noemen ze een parenthese met een duur woord, of een tussenvoeging, oftewel een onderbreking in zijn uiteenzetting. Dat is overigens ook niet de enige keer dat Paulus dat doet, hè, zo'n onderbreking. Hij doet dat aan het einde van deze brief ook een keer, maar dan is het in een tussenzin, helemaal aan het einde van Romeinen 16. Dan, laat ik eerst zeggen waarom hij die onderbreking inlast. Want wat Paulus gaat doen in deze verse, hij gaat spreken over de positie van het volk Israël. Deze onderbreking, Romeinen 9, 10 en 11, gaat in op de onderbreking in Gods handelen met Israël. Dus deze onderbreking is dus eigenlijk heel stilistisch. Paulus onderbreekt zijn betoog en in die onderbreking gaat hij vertellen wat God gaat hij vertellen over de onderbreking in Gods handelen met Israël. En hij doet iets soortgelijks bijvoorbeeld in Efeze 3. Ik weet niet of dat bekend is bij jullie, zoek het anders maar eens op. In Efeze 3, ook dat is zo'n hoofdstuk. Daar zegt Paulus in, ik lees het even voor, in 3 vers 1 zegt hij: om deze oorzaak ben ik, Paulus, de gevangene van Christus Jezus, voor u die heidenen zijt. Staat de vertaling. En dan zegt hij dan sla ik het verder het hele hoofdstuk over. En dan zegt hij in 4 vers 1, ik kan zo doorlezen: zo bid ik u dan, ik de gevangene in de Heer, dat jullie wandelen waardig de roeping, enzovoort. En dat hele hoofdstuk is een onderbreking in zijn betoog. En in dat hoofdstuk gaat hij vertellen over de onderbreking, de pauze, dat is weer een ander woord, in Gods handelen met Israël. En wij leven in die onderbreking, wij leven in die pauze. En het is dus ook wat Paulus, hetgeen hij leert, hè, de onderbreking in Gods handelen met Israël, dat God zich in deze pauze, in deze tussentijd, een volk verzamelt uit de natiën, dat geeft hij dus ook in zijn brieven, stilistisch weer. Hè, door hier een onderbreking in te lasten in de Romeinenbrief en in die onderbreking in te gaan op de onderbreking in Gods handelen met Israël. En in Efeze 3 doet hij dat. Nou, en zo zijn er nog. En in Romeinen 16 doet hij het bijvoorbeeld in een tussenzin. De vraag in deze hoofdstuk is, zeg ik het even met de woorden uit Handelingen 28. Redding is naar de natie gegaan. Maar hoe kan dat nou eigenlijk? Want hoe zit het dan met Israël? Want God heeft toch beloften gedaan aan Israël. Wat is daarmee gebeurd dan? Nou, als je in de kerk komt, of laat ik het nuanceren, in bepaalde kerken zeggen ze, nou, Israël heeft helemaal afgedaan voor God en alle beloften van God aan Israël zijn nu naar de kerk gegaan. No way. Het is een, God heeft een, de tijd waarin wij leven is een pauze, een onderbreking, een tussentijd in Gods handelen met Israël. En die draad wordt opgepakt. God gaat alle beloften die hij aan Israël heeft gedaan, gaat hij vervullen. Daar komt hij niet op terug, want Gods, hoe staat het er? Daar komen we straks nog wel op. Gods beloften, zijn trouw en zijn beloften zijn onberouwelijk, zegt de Statenvertaling dan. Dus God heeft dat niet aan de kant gezet, hij komt daarop terug. En de tijd waarin wij leven is een tussentijd, een onderbreking. En deze hoofdstukken gaan daar op in. Ik zeg de waarheid in Christus, ik lieg niet, want mijn geweten getuigt samen met mij in Heilige Geest. Ja, in deze hoofdstukken staan heel veel aanhalingen uit de Hebreeuwse schriften, noem ik het dan maar even, uit de Joodse Tenach of uit het Oude Testament, hoe je het ook wilt noemen. En vandaar dat Paulus zegt, mijn geweten getuigt samen met mij in Heilige Geest. Dat is niet zomaar een uitdrukking, maar de Geest heeft gesproken. Mijn woorden zijn geest en leven, zegt Jezus. En Gods woord is geest. En Paulus gaat samen met die geest van die dingen getuigen, ook in deze hoofdstukken. En vandaar dat hij zegt in Heilige Geest, en ik zeg hier vergelijk 2 Timotheüs 3 vers 16, daar staat, heel de schrift is door God geïnspireerd. Letterlijk staat daar door God de plaatser geblazen. Hij heeft zijn geest erin geblazen. En vandaar ook geest, adem, blazen. Dat zijn overeenkomende begrippen. Maar de schrift, heel de schrift is dus door God geïnspireerd. En Paulus gaat hier in deze hoofdstukken aanhalingen uit de Hebreeuwse schriften. Daar gaat hij uiteenzetten wat de positie is van Israël en hoe het dan zit met de beloften die God gedaan heeft aan Israël. Ik zeg de waarheid in Christus. Ik lieg niet, want mijn geweten getuigt samen met mij in de Heilige Geest dat er een grote droefheid in mij is en een ononderbroken pijn in mijn hart. Ja, dit was een hartzeer voor Paulus, om het zo te noemen. Nou ja, zo noemt hij het ongeveer. Een voortdurend hartzeer. Dat hij altijd bij zich droeg. Niet dat het hem ten neersloeg of zo. Hè. Ik bedoel, wij kunnen... Paulus zegt ook in de Filippenzenbrief, verheug je. Nogmaals zeg ik je, verheug je altijd in de Heer. En dat kan ook in droevige... Dat kan ook... Die dingen kunnen ook samengaan. Maar als hij aan zijn volksgenoten dacht, want daar gaat het over, dus je leest het straks in het volgende vers, dan was er een grote droefheid en een voortdurende, een ononderbroken pijn in zijn hart. Want, ja, dit is de MBG-vertaling, daar wil ik even op wijzen. Maar nou kijk eens goed wat hier staat. En daarom heb ik net Romeinen 8 toch nog maar even meegelezen. Want hij zegt hier, want zelf zou ik wel wensen van Christus verbannen te zijn. Ten behoeve van mijn broeders, mijn verwanten naar het vlees. Nou, de Statenvertaling heeft iets soortgelijks. Andere vertalingen heb ik niet nagekeken. Maar hier zegt Paulus dus, zelf zou ik wel wensen van Christus verbannen te zijn. Dat is wat de MBG zegt. En we hebben net Romeinen 8, die laatste verse gelezen, waarin Paulus zegt, niets kan ons scheiden van de liefde van Christus. En dan noemt hij allemaal voorbeelden, hè, dat dan, of dat, nog dood, nog leven, en verdrukking, benauwdheid, vervolging, het zwaard. Nou, ja, we hebben het zojuist gelezen. Het kan niet, en wie is die veroordeeld? Christus Jezus, die gestorven is, die ook voor ons wat meer is, die is opgewekt, enzovoort. En dan triomfantelijk roept hij uit dat niets of niemand ons kan scheiden van de liefde van God, welke is in Christus Jezus onze Heer. En dan zegt hij hier, zou hij dan zeggen, nou, ik zou zelf wel wensen verbannen te zijn van Christus. Nou, ten eerste kan hij helemaal niet verbannen zijn van Christus. Ten tweede lijkt het me ook sterk dat hij dat wenste. Je kunt je er altijd van afbrengen door te zeggen, ja, hij wist ook al dat het niet kan, maar hij wenste dat dan wel. Ja, dat, nou ja. Maar het staat er echt niet zo, en dat ga ik laten zien. Ik heb het altijd een heel raar vers gevonden. En ik heb wel eens mensen, bijbelleraar, het uithoren leggen. En ja, sorry.
Toen werd het nog raar.
Ik vond het echt bizar. Ik vond het echt bizar. En het hele probleem wordt opgelost door naar één woordje te kijken. Er staat, ik lees het nog een keer, deze verse. Ik zeg de waarheid in Christus, ik lieg niet, want mijn geweten getuigt samen met mij in Heilige Geest, dat er een grote droefheid is en een ononderbroken pijn in mijn hart, want ik wenste zelf een vloek te zijn vanaf Christus. En dan voor mijn broeders, mijn verwanten naar het vlees. Zo staat het er. En als je die ene zin even naar de achtergrond brengt, want het is een tussenzin, dan staat er, ik zeg de waarheid in Christus, ik lieg niet, want mijn geweten getuigt samen met mij in Heilige Geest, dat er een grote droefheid in mij is en een ononderbroken pijn in mijn hart voor mijn broeders, mijn verwanten naar het vlees. Dat is de hoofdzin. En dan zegt hij, waarom heeft hij dan die droefheid en die ononderbroken pijn in zijn hart? Nou, ik wens ze zelf een vloek of vervloekt te zijn vanaf Christus. Of voor Christus, of hoe dan ook. En die tussenzin, dat is dus een tussenzin, maar in die tussenzin staat niet, ik zou zelf wel wensen, maar er staat, ik wenste. En er staat een verleden tijd. Dus grammaticaal gewoon, daar is geen discussie over. Dit is een verleden tijd. Dus ik zou zelf wel wensen, is grammaticaal volstrekt onjuist. Ik wenste. Paulus die kijkt naar het verleden en hij zegt, wat hij eigenlijk zegt van, ik heb een ononderbroken pijn en een grote droefheid voor mijn broeders, mijn verwanten naar het vlees. Want ik was ook zo. Ik zelf wenste verbannen te zijn van Christus of een vloek te zijn voor Christus. Hij wenste ook een vloek te zijn voor Christus en voor degene die van Christus zijn. Want wat deed hij? Hij zat ze, Saul, Saul, wat vervolg jij mij? Dat werd er naar hem geroepen. Dus hij vervolgde Christus en degene die bij hem hoorden. Dus hij was ook een vloek voor degene, voor Christus en de zijnen in die zin. En anathema, een banvloek of een vervloeking of in de ban zijn, ja, daar wil ik verder maar niet te veel op ingaan. Maar het idee is wel duidelijk, denk ik. Hij wenst ze zelf helemaal niets te maken te hebben met Christus. Dat is wat vrij uitgelegd, vertaald wellicht, maar hij wenst ze zelf een vloek te zijn voor Christus. Hij wilde er niets mee te maken hebben. En zijn broeders naar het vlees, het merendeel, zat er ook zo in. En dat deed hem pijn aan het hart. En hij kijkt terug op zichzelf. Hij zegt, ja, en ik heb nu een pijn, een onderbroken pijn in mijn hart en een grote droefheid in mij voor mijn broeders, mijn verwanten naar het vlees. Want ik wenste ook een vloek te zijn voor of vanaf Christus. Ik wenste dat zelf ook. Dus ik, hoe zij er nu in zitten, zo zat ik er ook in. Dus hij wist natuurlijk ook hoe verschrikkelijk zijn broeders, zijn verwanten naar het vlees, ernaast zaten. Dus Paulus was net als die broeders, zijn verwanten naar het vlees. En als je alleen maar dat ik wenste gewoon in de verleden tijd zet, zoals het er ook staat, grammaticaal, ja, dan is volgens mij het hele probleem, want ik had daar echt een probleem mee met het vers, is dan opgelost. Nou, dan hebben we dat opgelost.
De Bijbel is ook niet zo moeilijk.
Bij deze, hè?
De Bijbel is ook niet zo moeilijk.
Nee, de Bijbel is niet zo moeilijk, maar kijk, het is... Hè? Ja, wij worden natuurlijk...
Het wordt moeilijk gemaakt.
Wij worden op het verkeerde been gezet door vertaling, hè? Daar heb ik straks nog een voorbeeld van. Want zij zijn Israëlieten. Ja, zijn broeders, zijn verwanten naar het vlees. Zij zijn Israëlieten. Overigens is het dus natuurlijk heel subtiel ook, hè? Naar het vlees. En over het vlees ging het al in deze brief. Na de geest is het natuurlijk echt volstrekt anders, want dat zijn tegengestelde. Nou, want zij zijn Israëlieten. En dus, dat zegt hij verderop, dat haalde ik net al even aan uit het hoofd. De genadegaven en de roeping van God zijn zonder spijt. De Statenvertaling zegt dan onberouwelijk. Dus, ja, God heeft Israël geroepen. God heeft Israël beloften gedaan, hè? Genadegaven. God heeft, om het maar even zo te zeggen, dingen beloofd aan dat volk. En de kerk zegt van, dat is allemaal over, finito, dat gaat allemaal naar de kerk. Wat dat dan ook wezen mag, want daar zijn er nogal wat van natuurlijk. Maar Paulus zegt, ja, die genadegaven en die roeping van God zijn onberouwelijk. Die zijn zonder spijt. God gaat daar niet op terugkomen. Dus alleen dat vers, 11 vers 29, betekent al dat God zijn beloften aan Israël gaat vervullen. En wij weten dat gelukkig. Maar deze tijd waarin wij leven is een tussentijd, een periode die God verborgen had vanaf de aionen. Natuurlijk had God zijn plan van aionen al gemaakt. Hij had een plan gemaakt. Maar deze periode waarin wij leven, dat Christus de Messias zou komen, dat hij zou verworpen worden door Israël en dat God door Israëls verwerping een ander volk zou gaan uitroepen uit de natiën en zou verzamelen. Dat was, en die zou toevoegen aan de Messias, aan de Christus, één zou maken, één lichaam zou maken met Christus. Dat was een geheim, dat was een verborgenheid. En Paulus maakt dat openbaar. En in de tijd van die verborgenheid verbergt God ook zijn aangezicht voor Israël. Maar God gaat erop terugkomen en daar gaan deze, God gaat die beloften vervullen. En daar gaan deze hoofdstukken over. En dan met name ook de climax in hoofdstuk 11. Want zij zijn Israëlieten. En Paulus gaat dus ook voorrechten van Israël benoemen in deze verse. Dat is de eerste. Van hen is de zoonstelling. En als jullie goed opgelet hebben, de keren dat we hier zijn samengekomen en Romeinen 8 hebben besproken, dus dat is vrij recent. Kijk, hebben we het ook over zoonstelling gehad, maar over onze zoonstelling. Ja, en zoonstelling, kinderen worden geboren, zonen worden aangesteld. En zoonstelling, het aanstellen tot zoon, dat heeft te maken met de positie waarin wij gesteld gaan worden. Namelijk, de vader verdeelt zijn bezit. De vader verdeelt zijn bezit onder zijn zonen. En Christus is de eerstgeborene onder vele broeders. Hij is de zoon, maar wij gaan delen in zijn positie. Wij zijn dus één met Christus en alles, ja, God gaat alle dingen aan hem in genade schenken, hebben we in Romeinen 8 gelezen. En wij gaan daarin delen. Maar dat wil niet zeggen dat ook aan Israël beloften gedaan zijn en dat ook aan Israël een bezit van de vader zal worden gegeven. Ook dat zal gaan gebeuren. In Exodus vinden we al beschreven dat Mozes tegen Farao moet zeggen: zo zegt de Heere, zo zegt Jahwe, mijn eerstgeboren zoon is Israël. En wat Israël dus ook gaat ontvangen, is een positie hier op aarde. Ja, daar zouden we natuurlijk de hele ochtend, weet ik veel, nog een aantal zondagen, zouden we daarover kunnen hebben. Maar ik zeg het nu heel kort. Wat Israël beloofd is een koninkrijk op aarde waarin de Messias regeert en alle volkeren van deze aarde zullen worden onderworpen. En Israël zal een, hoe staat dat in Exodus, ik weet het hoofdstuk even niet uit mijn hoofd, toch 15 of zo. Daar staat dat Israël een priesterlijk koninkrijk zal zijn. Dus de volken zullen onderworpen worden vanuit Israël. En door de Messias vanuit Israël. Maar ook, het zal ook een priesterlijk volk zijn. Dus het zal ook de taak van onderwijs. Het zal de volkeren onderwijzen. De volken zullen ook optrekken naar Jeruzalem. Met het Loofhuttenfeest. Dus Israël zal een priesterlijk koninkrijk zijn. En aan Abraham werd al gezegd: in jou zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Ja, en dus dat is ook een lotsdeel wat Israël ontvangt. En ons lotsdeel is in de hemelen. Maar daar hebben we het al de vorige keer over gehad, dus dat ga ik niet herhalen. Maar ook dus van hen is de zoonstelling. En de heerlijkheid. Ja, ik ga niet alle acht de voorrechten even uitgebreid behandelen. Maar deze wil ik er toch even uithalen. Want dit is een hele mooie. En ja, als je dat zo aan het voorbereiden bent. Ik kwam daar dan van de week op. Want ja, heerlijkheid. Dat is ook zo'n, zo'n term. Ja. Hè, dat zingen we in liederen. En u zei de kracht en de heerlijkheid. En nou ja. Als een soort... ja, soms bijna als een soort mantra. Of weet je, dat hebben we vaak met die woorden die dan in een religieuze setting of die wij vaak gebruiken in onze liederen of wat dan ook. Soms is het wel eens even goed om te kijken van waar gaat dit nou precies over. Maar Paulus heeft het hier over de Israëlieten, van hen is de zoons en van hen de heerlijkheid. Nou, als je dat, wat is nou de heerlijkheid? De heerlijkheid van de Heer gaat het natuurlijk over. De heerlijkheid van God, de heerlijkheid van Jahwe. De heerlijkheid des Heren. Als ik dat zeg, dan gaan er misschien lampjes branden. Wat is nu die heerlijkheid van Jahwe in de Hebreeuwse schriften? Dat noemen de Hebreeuwse rabbies, die noemen dat de Shechina. Dat is wel een redelijk bekende term. De heerlijkheid des Heren, hoe heet dat dan in de vertaling, in onze Nederlandse vertaling, de heerlijkheid van Jahwe. Dat wordt dan de Shechina genoemd in het Hebreeuws. Een Shechina, dat betekent eigenlijk zoiets als aanwezigheid. En dat is wel mooi, want wij kennen een Grieks woord. We hebben het wel eens over de komst van Christus, hè? Bij zijn komst. En dat is in het Grieks zijn parousia. Hè? Zijn komst, toekomst, heet het dan in de vertaling, maar dat is letterlijk zijn aanwezigheid. Maar dat betekent, wanneer hij komt, vanaf dan zal hij aanwezig zijn. Dat is ook een periode, zijn parousia. Maar dat betekent dat hij nu afwezig is. Hij is verborgen, dus ja, per definitie afwezig. Maar ik wil wat dingen laten zien over die Shechina, die heerlijkheid des Heren, de heerlijkheid van Jahwe, uit het Oude Testament. Want dat is, ja, dat is geweldig. Ik laat een paar dingen zien, maar ook daar zou ik met gemak een hele dag Bijbelstudie over kunnen doen. Want dat is echt een geweldig onderwerp. Je vindt dat bijvoorbeeld in Exodus 16. Dus dat is eigenlijk helemaal het begin van de Bijbel. Terwijl Aaron tot heel de gemeenschap van de Israëlieten sprak en zij zich naar de woestijn keerden, gebeurde het dat, zie, de heerlijkheid van Jahwe in de wolk verscheen. Nou, die kennen we, hè, van de zondagsschool, die wolk. Dat is die wolk die het volk Israël voorging door de woestijn. Ik heb er zo ook plaatjes van, dus ik zal het straks laten zien voor de beelddenkers. Dus de aanwezigheid van de Heer verscheen in die wolk. Een paar hoofdstukken verder. Toen overdekte de wolk de tent van samenkomst. De tent der ontmoeting, de tabernakel is dat natuurlijk. En de heerlijkheid van Jahwe, de heerlijkheid des Heren, vulde de tabernakel. Dus die wolk, die daalde als het ware neer en die vulde die hele tabernakel. Zodat Mozes de tent van samenkomst niet kon binnengaan, omdat de wolk daarop bleef en de heerlijkheid van Jahwe de tabernakel vervulde. En ik moet het kort zeggen, maar zoek dat begrip heerlijkheid des Heren eens op. En ga gewoon al die schriftplaatsen eens na. Dan hier gaat het over Mozes. Hier gaat het over de tabernakel, waarin ook een hele priesterdienst. Daar bevond zich een hele priesterdienst met allemaal rituelen. En zodra die heerlijkheid des Heren, die tabernakel vult, hè, die tabernakel waarvan alles gedaan moest worden, dan kan degene die de vertegenwoordiger is van de wet, hè, Mozes, de wet van Mozes, die kan daar niet meer binnen gaan. Dus daar waar de Heer verschijnt, daar eindigt de wet. Dat beeldt het uit. Of waar het nieuwe verbond verschijnt, daar eindigt het oude. En dit vind je vele keren uitgebeeld. Volgens mij heb ik er nog een. Oh, dit is de tabernakel met die wolk. Niet te verwarren met de rook van het brandofferaltaar. Maar die wolk. Ja, die Israëlieten hebben dat dus ook gezien. Hè? Die wolk die neerdaalde en dat heiligdom vulde. En 's nachts was die wolk als een vuurkolom. Nou, een wolk spreekt al van geest. Is ontastbaar. Ja, wel zichtbaar gemaakt voor Israël natuurlijk, want de geest is eigenlijk onzichtbaar. Maar ja, vandaar dat het uitgebeeld moet worden, geïllustreerd moet worden, anders zien we het niet. En ja, we weten dat vuur ook een beeld is van de geest. Ik heb gedoopt met water, zegt Johannes, maar die na mij komt, die zal u dopen in vuur. Geest. Dit is een vergelijkbaar vers, alleen vele hoofdstukken later in Koningen, niet meer in de tabernakel, maar de tempel. Dit is bij de inwijding van de tempel van Salomo. Dan staat er, en het gebeurde toen de priesters uit het heiligdom gingen, dat de wolk het huis van Jahwe vervulde. Het huis des Heren vervulde. Vanwege de wolk konden de priesters niet blijven staan om dienst te doen. Dus die priesters die moesten onder het oude verbond van alles doen. Er was een continue dienst. Er stonden geen stoelen in die tempel en in de tabernakel ook niet. Er moest van alles gebeuren en dat ging maar door. Maar toen die wolk kwam, die de heerlijkheid van Jahwe vertegenwoordigt, demonstreert, illustreert, konden de priesters niet blijven staan om dienst te doen. Want de heerlijkheid van Jahwe had het huis vervuld. Dat is gewoon een uitbeelding van oude verbond, nieuwe verbond. Of van wet, genade. Of van werken, genade. Van oud en nieuw. En zodra dus die heerlijkheid van Jahwe verschijnt, kan er niet meer gewerkt worden. Er valt natuurlijk veel meer over te zeggen, maar nogmaals, ik doe het kort. Eén ding wil ik ook nog laten zien over die heerlijkheid des Heren. Want dat is een hele mooie, en dat is ook illustratief voor de tijd waarin wij leven. En ik noemde net al de parousia van Christus. Hier in Ezechiël lees je dat toen steeg de heerlijkheid van Jahwe op uit het midden van de stad. Wat stond er in het midden van de stad? De tempel natuurlijk. Hè? Dat is het middelpunt van de stad. Sterker nog, Israël is het middelpunt van deze aarde. Jeruzalem is het middelpunt van Israël en dus ook van deze aarde. En in het midden, ja, staat daar een tempel. Ja, nu niet. Maar dat komt omdat we in een tussentijd leven. Die zal er ook weer staan. En daar gaat het hier ook over. Toen steeg de heerlijkheid van Jahwe op uit het midden van de stad. Dus die verdween uit de tempel. Demonstratief. En bleef op de berg staan die ten oosten van de stad lag. Welke berg is dat die ten oosten van de stad lag?
Olijfberg.
Dat is de Olijfberg. Wat gebeurde er op de Olijfberg? Zacharia 14 staat trouwens dat de Olijfberg ten oosten van de stad ligt. Maar de Heer steeg op ten hemel op de Olijfberg. Dus daar werd hij verborgen. Daar onttrok hij zich aan het zicht. En verdween dus. Ja, dan heb ik het over een andere. Ik zeg hetzelfde, maar ik heb het nu over iets anders. Daar verdween de heerlijkheid des Heren naar de hemel. Toch vanaf de Olijfberg. Of moet ik zeggen, hij die het beeld is van God. Maar dat is hier, is die wolk dat ook. Hè? Dat die wolk, de heerlijkheid van Yahweh, die wordt uitgebeeld, uitgedrukt in die wolk. En ja, dit was nog voor de komst van onze Heer. Maar hij is het beeld van God, de uitbeelding van God. Het uitgedrukte beeld van Gods wezen, zegt Hebreeën 1. En hij verdween uit de tempel, uit Jeruzalem, uit Israël. Vanaf de Olijfberg steeg hij op naar de hemel. En hier staat: toen steeg de heerlijkheid van Yahweh op uit het midden van de stad en bleef op de berg staan die ten oosten van de stad lag. Maar waar zal de Heer ook weer verschijnen als hij terugkomt?
Op de berg.
Op de Olijfberg. Dat is ook Zacharia 14. Hij zal zijn voeten zetten op de Olijfberg. En die Olijfberg is dus... Kijk, een berg is altijd een beeld van een koninkrijk. Het is een hoge plaats. Er zijn nogal bergen in de Bijbel. Want het is een onderwerp op zich. Maar het is een hoge plaats. Het is een beeld van het koninkrijk met de Olijfberg. Met name omdat de Heer daar... zich heeft verborgen, is ontrokken aan het zicht. Dat lees je ook in Handelingen 1, heel demonstratief. Dat hij op die Olijfberg is zich heeft ontrokken aan het zicht en zich heeft verborgen. Daarmee is die Olijfberg ook een beeld van het verborgen koninkrijk. En voor de tijd waarin wij leven. Dus als de Heer ook zijn voeten gaat zetten op die Olijfberg... Wat gebeurt er dan? Dan openbaart de Heer zich. Maar wat gebeurt er met die Olijfberg? Die splijt. Oftewel, als het ware wordt daar gezegd, einde verborgenheid. Dat tenminste, het einde van de verborgenheid is daar, dat wordt daar in gang gezet. Laat ik het dan zomaar zeggen. Want anders zegt u, ja, dat is pas in Openbaring 10 of 11 dat er staat. En dat is iets later. Helemaal mee eens, maar... Het zijn illustraties. Hè? Als de Heer zijn voeten gaat zetten op de Olijfberg, in zijn parousia, in zijn aanwezigheid, ja, dan is hij dus niet meer afwezig, maar dan gaat hij zich openbaren. Maar die openbaring van Jezus Christus, dat is een proces. Dus die heerlijkheid van Yahweh steeg op uit het midden van de stad, uit de tempel en bleef op de berg staan die ten oosten van de stad lag. En dan ten slotte over de heerlijkheid van Yahweh, ook Ezekiel, in Ezekiel 46, dat is een hoofdstuk, dat is onderdeel van een aantal, van een hele reeks hoofdstukken, waarin een bestek wordt gegeven, een beschrijving wordt gegeven van de tempel, die nog nooit gebouwd is, dus een tempel die nog in de toekomst gebouwd gaat worden. In Jeruzalem, namelijk in het midden van die stad. In Israël, in Jeruzalem, in het midden van de stad. Daar zal een nieuwe tempel verrijzen. En dan lees je, trouwens, er komt ook nog een tempel. Maar dat is ook weer een verhaal apart. Waarin de antichrist zich zal zetten en zich zal verheffen en zich zal laten aanbidden alsof hij God is. Maar ook die tempel zal verwoest worden. Over die tempel heb ik het niet. Ik heb het over de tempel in de 1000 jaar die gebouwd gaat worden. En daar spreekt Ezekiel van. En dan over die tempel staat... En de heerlijkheid van Yahweh kwam het huis binnen via de poort die op het oosten uitzag. Ja, dus ze zal ook wel ergens bij die berg in het oosten vandaan komen daar. Hè? Toen hief de geest mij op en bracht mij in de binnenste voorhof. En zie, de heerlijkheid van Yahweh had het huis vervuld. Dus dan is de onderbreking ten einde, de verborgenheid ten einde. En dan zal de Heer weer demonstratief zijn intrek nemen in dat huis, in die tempel. Dus dan is die heerlijkheid van Yahweh dus weer aanwezig. Zijn Shechina is weer aanwezig. Want ja, dan is de Heer ook aanwezig. Dus in zijn parousia. Nou, ik zou er nog veel meer over kunnen en willen zeggen, maar ik hoop dat ik jullie hiermee een beetje opgewarmd heb om dat begrip zelf eens op te zoeken. Want het zijn schitterende illustraties. En we spreken nu een brief, dus dan kom je niet zoveel illustraties tegen, maar Ja, toch weer wel, als je wel een steekje dieper kijkt. Ja, dat huis is dus de nieuwe tempel in de toekomst. Nou, terug naar Romeinen 9. Dit was een excursie, uitstapje. Want zij zijn Israëlieten, van hen is de zoonstelling en de heerlijkheid en de verbonden. Meervoud. Dus oude en nieuwe verbond zijn aan Israël gegeven. Maar ook het verbond met Abraham, Isaac, Jacob, hè, wat doorgegeven werd aan de 12 zonen van Israël, die natuurlijk weer, dat, en die 12 zonen, dat werden hele grote families, dus dat werden 12 stammen, en vandaar de 12 stammen van Israël. Maar die verbonden, dat zijn allemaal Israëlitische verbonden. Ook dat heeft de kerk afgepikt, afgepakt trouwens. Gepikt wilde ik zeggen, maar afgepakt. Ja, ja.
Gestolen.
Maar een rollenspel is dat, hè? Nee, God heeft belofte gedaan aan Israël. En dat het verbond, het oude verbond was aan Israël gegeven, maar ook het nieuwe verbond. En nou, je vindt dat in Jeremia 31, waar gesproken wordt over dat nieuwe verbond. Met Juda, met Israël zal ik een nieuw verbond oprichten. En de wetgeving, dat is nummer 4. De eredienst en de beloften. Ja, die wetgeving, dat kennen we natuurlijk van Mozes. Met de twee tablets. Dit was het plaatje met de kleinste tablets die ik kon vinden. De meeste zijn veel groter. Maar ik denk dat, volgens mij zijn die dingen niet zo groot geweest. Kleitabletjes, ik bedoel... Als daar die 10 woorden op stonden, dan, nou, dan heb je ze groot toch ook niet nodig. Maar ja, het zal wel. Het doet er ook niet zoveel toe.
Hij kon ze makkelijk dragen. Dus.
Ja, hij kon ze makkelijk dragen, ja.
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 Wat
zei je?
Hele grote.
Ja, maar deze waren van stenen. Nou kon God uit stenen ook broden maken, maar...
Het lijkt meer op Simpson.
Ja, Simpson. Dus de wetgeving en de eredienst, de beloften. Maar die eredienst, ja, ik had het net al even over de tabernakel en het plaatje van de tempel. Maar die eredienst, al die rituelen, die priesterdienst, de offers, allerlei wassingen. Maar wetgeving is dus de onderdeel van het oude verbond. Nou ja, die eredienst, noem het allemaal maar op. Maar dat was allemaal aan Israël gegeven. Dat waren voorrechten die God aan Israël heeft gegeven. En Israël heeft dat natuurlijk opgevat als serie opdrachten. Daar hebben we het al over gehad. Daar gaan we het ook nog over hebben. In Romeinen 9. En dan, is het een, dan wordt het ook genoemd een, als opdracht. Als, dan wordt het ook een juk. Een slavernij wordt het zelfs genoemd. Maar onder, kijk, die, ook onder het nieuwe verbond zal er weer een priester, want er is een tempel, dus er zal weer een priesterdienst zijn en allerlei rituelen enzovoort. Alleen dan zal de bedekking worden weggenomen. Zo staat dat in 2 Korinthe 3, ook zo'n geweldig hoofdstuk. Er wordt de bedekking weggenomen. En dan, dan zal het ontdekt worden door Israël. En dan zal het blijken dat de wet beloften is. En dan zal God die, die wetten in hun harten schrijven. Maar daar gaat het nog over in Romeinen 9 aan het einde van het hoofdstuk. Dus daar, daar komen we ook nog wel, daar moeten we ook nog over spreken. Maar ook de wetgeving en de eredienst en dus ook de beloften, het is allemaal aan Israël gegeven. En ook in de toekomst zullen zij zien dat wat zij opgevat hebben als opdracht, dat het ook dat het belofte, dat het beloften zijn. Van wie de vaderen zijn, hè, de aartsvaders, patriarchen heet dat dan met een oud woord. Abraham, Isaac, Jacob. Van David las ik ook dat hij een patriarch is in Handelingen 2. Maar het is nog veel breder, hè, want God heeft... voortijd veelmaal en op vele wijze gesproken tot de vaderen door de profeten. zegt de Hebreeënbrief schrijven. Dus ja, al die ik had ook Hebreeën 11 aan kunnen halen, al die geloofshelden, al die, dat zijn allemaal vaderen. Hè. God heeft een, dat is een voorrecht voor, van Israël. God heeft tot hen gesproken en, zij waren Israëlieten, Hebreeërs. Van wie de vaderen zijn en vanuit wie de Christus is, naar het vlees. Let op de toevoeging. Het is lang geleden, maar dat stond al in Romeinen 1 vers 3. Daar ging Paulus zeggen wat het onderwerp is van zijn brief. Het evangelie van God aangaande zijn zoon. Dat is het onderwerp van deze brief. Die voortkomt uit het zaad van David naar het vlees enzovoorts. Maar en dat, ook dat is trouwens Romeinen 1, die eerste verse, hè, die naar de geest enzovoort. Maar hij is door heilige geest verwekt in Maria, vlees. Hè, heilige geest zal de heilige geest zal u overschaduwen of zo, staat er in Lucas 1 vers 35. En dat heilige wat uit u geboren wordt, zal zoon van God genoemd worden. Zoiets staat er. En hij is door Heilige Geest verwekt en door Heilige Geest of door Gods Geest ook opgewekt als de Zoon op de derde dag. Zo wordt dat ook genoemd, hè? Gij, ja, dan is ook een staat, ik zit in mijn hoofd zit al die oude vertaling. Gij zijt mijn Zoon, heden heb ik u verwekt. Dat is een aanhaling uit de Psalmen, Psalm 110, maar dat wordt aangehaald door Petrus op de Pinksterdag in Handelingen 2 en door Paulus in Handelingen 13. En in beide gevallen staat erbij dat gaat over de opstanding. Ik heb jou heden verwekt, zegt God tot zijn zoon. Dus opgewekt door Gods geest. Maar naar het vlees, ja, is hij uit Israël. Hij was een Jood, uit Juda. Dus naar het, en vanuit wie de Christus is, naar het vlees. Dat is een voorrecht van Israël. En ons voorrecht is dat wij hem ook naar de geest mogen kennen. Die is boven alles. Dit voorrecht, ik denk dat het een dubbele betekenis heeft. Want dit voorrecht is natuurlijk dat kijk, de vaderen, de beloften, de wetgeving, is allemaal van de Israëlieten. Maar vanuit wie de Christus is, naar het vlees. Dat is een voorrecht boven al die anderen, als je het mij vraagt. En ik denk dat Paulus dat ook bedoelt. Maar ik denk ook dat het de verwijzing is naar zijn positie nu. Hij is degene die is nu op of boven alles. Dat is ook zijn positie nu. Hè. Zit aan mijn rechterhand, zegt God tot de Messias. Al in Psalm 110, maar ik heb er een... Dat vind je het hele... Nieuwe Testament door. Het is denk ik het meest aangehaalde vers in het Nieuwe Testament. Het meest aangehaalde vers uit het Oude Testament in het Nieuwe Testament. Zo moet ik het zeggen. Zit aan mijn rechterhand. Aanhaling of en verwijzing. Je vindt het talloze. Zit aan mijn rechterhand totdat ik jouw vijanden stel als een voetbank voor jouw voeten. Maar wij leven in de periode totdat. Hij is vanaf die olijfberg... Ontrokken aan het oog, opgevaren aan de hemel. God heeft hem gezet aan Gods rechterhand. Totdat. Ja, totdat hij al zijn vijanden gaat onderschikken, gaat onderwerpen. Dus hij is nu ook boven alles. En dan zegt de Hebreeënbrief schrijver van. Alles is aan hem onderschikt, maar nu zien wij nog niet dat hem alles onderschikt is. Maar wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Ja, met geestelijke ogen natuurlijk. In zijn woord. Hij is de verhoogde aan Gods rechterhand. En in die zin zien wij Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Maar dat is verborgen. Maar wij mogen het zien. Het is aan ons geopenbaard. Die is boven alles. God gezegend tot in de aionen. Amen. En als je nu een vertaling hebt... Dan Daar zeg je van, ja, maar bij mij staat heel wat anders. En zeker in de Statenvertaling. Want daar staat, ik heb het gelijk doorgestreept. De welke is God, boven allen te prijzen in der eeuwigheid. Amen. Nou, dat amen, dat klopt. Maar wat de Statenvertaling ervan gemaakt heeft, vanuit wie de Christus is naar het vlees, die is boven alles. De welke is, nee, die is boven alles, staat er niet, maar de welke is God. Dus Christus is dan God. Kijk, ze hebben natuurlijk, zeg ik dan, enigszins, nou, dat zeg ik dan spottend, ze hadden natuurlijk een tekst nodig om hem tot God te maken, hè, voor de leer van de drie-eenheid. Nou, dit is er één van. Maar daar hebben ze wel de teksten wat voor aan moeten passen, want zo staat het er gewoon niet. In Johannes, 1 Johannes 5 heb je ook zo'n vers. Daar hebben ze van alles tussen gevoegd om, om die drie-eenheid leren ja, ergens in de Bijbel in te fietsen. Maar dat hebben ze hier dus ook gedaan. Maar dat staat, er staat niet een woord als de welke, wat dan terug zou wijzen op Christus en dat hij God zou zijn. Dat staat er gewoon niet. Er staat degene zijnde boven alles. He, die is boven alles. God gezegend tot in de eonen. Amen. En het maakt me niet uit of je een punt of een komma zet. Ik kan voor mij ook een komma zetten. Maar het gaat over God. En hij is gezegend of te prijzen tot in de eonen. Amen. En dat is ook wat er gaat gebeuren in die eonen. Want het is ook niet zomaar een mantra van Paulus. Van nou, laat ik het nog even... Laat ik dit, mijn uiteenzetting hier in deze eerste, in deze zin over de voorrechten van Israël, nog even plechtig afsluiten. He, God gezegend tot in de aionen, amen. En nu kunnen we naar de koffie, zoiets. Nee, in de komende aionen gaat God zijn heerlijkheid demonstreren. Door de Christus. He, vanuit de Christus, ja, die is naar het vlees uit Israël. Maar hij is nu boven alles. En in de komende aionen gaat God zijn heerlijkheid demonstreren door de Christus. En in Romeinen 16 komt hij daarop terug. Aan hem, de enige wijze God, zij door Christus Jezus de heerlijkheid tot in de aionen van de aionen. En weer amen. Of in Efeze 3, naar het voornemen van de aionen dat hij uitvoert in Christus Jezus onze Heer. Wij leven nu in de boze aion, een boos tijdperk. Hierna komt de komende aion, de toekomende aion. En dat is overigens de aion waarin die nieuwe tempel zal verrijzen, waar Ezechiël over spreekt. En daarna komt de aion van de aionen, die van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dus ja, God gaat zijn heerlijkheid demonstreren en dat is een... Dat is hoe zeg je dat? Progressief, dat is oplopend. Die aion die na de toekomende aion komt, die is nog mooier dan die aion van de 1000 jaar. En zijn heerlijkheid zal dus uitgebreid worden. Dus God zal daarin ook steeds, ja, de zegen zal toenemen. En God zal daarin ook steeds meer alle eer ontvangen. Laat ik het zo zeggen. Ik weet niet goed hoe ik het moet zeggen. Maar ze, ja, er staat God gezegend of te prijzen tot in de aionen. Nou, hoe verder die aionen zich ontwikkelen, hoe meer God geprezen gaat worden. Hè. En uiteindelijk zal aan het einde van de aionen elke knie zich buigen en alle tong belijden dat Jezus Christus Heer is tot heerlijkheid van God de Vader.
Dit heeft hij in hoofdstuk 1 ook gezegd, in vers 25.
Dat is wel erg ver terug.
Ja, dat weet ik, maar dat weet ik. Hij schiet me plots een keer in.
Ja, ja.
De prijs is in de eeuwigheid aan hem.
Ja.
Sorry, Ajona.
Ja, in Romeinen 1 vers 15. Ja, Paulus doet het nogal eens. En ik heb Romeinen 11 hier nog niet eens bij genoemd. Want daar zegt hij het ook, hè. Uit hem, door hem... En tot hem zijn alle dingen. En dan hem zij de heerlijkheid tot in de aionen. Amen. Amen. God gezegend tot in de aionen. Amen. Want het is niet zodanig dat het woord van God vervallen is. Dus zij zijn Israëlieten. God heeft beloften gedaan aan Israël. Hij heeft hen voorrechten gegeven. En Paulus zegt, het is niet zodanig. Het is niet zo dat het woord van God vervallen is. Dat hij belofte heeft gedaan en dat... die beloften zijn nu naar de kerk gegaan of zo. Hè. De Israël heeft afgedaan en... Dus Gods woord is vervallen. Nee, Gods woord is niet vervallen. Het is niet uitgevallen. Het is niet teniet gedaan. Die beloften die staan. Die zijn onberouwelijk. Maar hoe kan het dan dat God beloften aan Israël gedaan heeft en nu het merendeel van Israël ongelovig is? Ja, want zij zijn Israëlieten. Van hen is de zoonstelling. Van hen zijn de beloften. Van hen is de heerlijkheid. Enzovoorts. Als God die voorrechten aan Israël gegeven heeft, hebben dan alle Israëlieten deel aan die voorrechten? Aan deze 8 voorrechten? Nou, dat is de vraag stellen is een beantwoorden natuurlijk. Want het grootste deel van Israël verwerpt de Messias. Is Gods woord dan vervallen als het grootste deel van Israël de Messias verwerpt? Nou, Paulus zegt, nee, het is niet zodanig dat het woord van God vervallen is. Want niet allen die uit Israël zijn, zijn ook Israël. In Romeinen 2, hebben we ook besproken, daar zegt hij iets soortgelijks. Hè? Daar gaat het over wie is nu eigenlijk een Jood? Wat is nu eigenlijk een Jood? En dan zegt hij, daar gaat het over de besnijdenis. En dan zegt hij, niet hij is een Jood die het in het openbaar is. En niet dat is besnijdenis, wat openbaar is in het vlees. En dan weten we wat hij bedoelt, toch? Dat gewoon het stukje vlees, de vooruit namelijk, is weggenomen. Nee, dat is niet een Jood, zegt Paulus. Maar hij is een Jood die het in het verborgen is. En de besnijdenis is die de besnijdenis, zo moet ik het zeggen, en de besnijdenis... is die van het hart. In geest. Niet in letter. Dus wat er voor God werkelijk toe doet, is niet dat het stukje vlees is weggenomen, maar dat het, ja, dat waar het een beeld van is. Namelijk dat het hart niet bedekt is. Dat het hart open is. Dat het hart besneden is. En dus... Niet iedereen die besneden is een Jood, zegt Paulus. Het hart zou ook besneden zijn. En zo in die zin is ook niet iedereen uit Israël is daadwerkelijk Israël. En zij zijn ook niet allen kinderen. Omdat zij zaad van Abraham zijn. Dus niet iedereen die uit Abraham voortkomt, is ook een kind of een erfgenaam van Abraham. En dan zegt Paulus, en dan haalt hij dus een dit is dus een aanhaling uit Genesis. En hij zegt, ja, dat werd ook al tegen Isaac gezegd, tegen Abraham gezegd. In Isaac zal van jouw zaad gesproken worden, of zal jouw zaad genoemd worden. En Abraham had nog een zoon, Ismaël. Maar dat was niet de zoon van de belofte trouwens. Hij had er nog veel meer. Later. In ieder geval nog... hoeveel zoon had hij ook weer bij Ketura? Nou, zoek dat maar op. Maar volgens mij... vader Abraham had heel wat zoon in ieder geval. Maar... Die zonen waren niet de kinderen van de belofte. Nee, dus... Nee, ook niet, maar dat is weer een stap verder. Maar zij zijn niet alle kinderen omdat zij zaad van Abraham zijn, maar in Isaac. God had Isaac uitgekozen om zijn belofte te vervullen. In het Nieuwe Testament lees je dit ook, hè. Daar zeggen zij antwoorden, dat gaat over de Heer Jezus en de leidslieden van het Joodse volk. Ze antwoorden en ze zeggen tegen hem: onze vader is Abraham. Daar gingen ze dus prat op, om het zo te zeggen. Jezus antwoordde hen: indien jullie kinderen van Abraham zouden zijn, dan zouden jullie de werken van Abraham doen. Namelijk geloven in zijn beloften. Maar Jezus ontkent gewoon hier dat zij kinderen van Abraham zijn. He, dus zij zijn ook niet allen kinderen omdat zij zaad van Abraham zijn, maar in Isaac zal jouw zaad genoemd worden. Dat wil zeggen, niet de kinderen van het vlees zijn kinderen van God, maar de kinderen van de belofte rekent hij tot zaad. Dus Isaac werd door God uitgekozen en niet Ismaël of een van de andere zonen. Nee, God had Isaac uitgekozen. God had Isaac uitverkoren. Om dan dat woord maar te gebruiken. Dat is ook zo'n besmet woord. Maar waarom had God Isaac uitverkoren, uitgekozen? Daar hebben we trouwens in Romeinen 8 ook over gehad. Maar toen heb ik Efeze 1 ook aangehaald over onze uitverkiezing. Dat God ons ook van tevoren heeft uitverkoren, tevoren bestemd, tevoren gekend, maar tevoren uitverkoren. Maar waarom heeft God ons uitverkoren? Dat is niet zoals de kerk leert. Ik ben wel erg met de kerk, wel veel over de kerk. Nou, het is dus. Nou. Maar niet zoals de kerk leert, hij heeft een klein deel uitverkoren die dan naar de hemel gaan en de rest heeft hij dan dus ook uitverkoren om te verdoemen of naar de hel voor het eeuwigdurende vuur. Nee, hij heeft de Ecclesia, het lichaam van Christus, uitverkoren om samen met de Christus deze hele schepping te gaan onderschikken en te gaan brengen waar hij het wil hebben. Want uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. En hij gaat alles brengen waar hij dat wil. En daartoe zijn we uitverkoren. Niet om de rest te verdoemen, maar juist om ook de rest te zegenen. En de rest te brengen waar hij het hebben wil. En dat is ook met Isaac zo. Want tot Abraham werd al gezegd: in hem zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Dus daartoe heeft God Isaac uitverkoren, uitgekozen. Dat wil zeggen, niet de kinderen van het vlees zijn kinderen van God, maar de kinderen van de belofte rekent hij tot zaad. En ik heb het redelijk uitgekiend, want ik dacht, hier ga ik maar een punt zetten. En dan pakken we hier volgende keer de draad op, want Paulus gaat dat verder onderbouwen. En hij gaat inderdaad dat aan de geschiedenis van aan de hand van Abraham en Sarah en Jacob en Esau. Dus dan wordt Zebulon weer op zijn wenken bediend de volgende keer. Gaat hij die dingen uiteenzetten. Dus dan gaan we daar nog uitgebreid over hebben. Maar voor nu laten we het hierbij en zetten we even een punt. Of een punt.